Lees verder uit Matteüs 26, vers 47 tot vers 56. Er staat, nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die je kust, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af en zei, gegroet, rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwam de bende naderbij. Ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats, want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de omstanders, met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt, opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg.
Kan de microfoon iets harder? Tuurlijk. Al, ja, ben ik er? Of gaat hij nou zachter? Nou gaat hij zachter. Oké. Dichter bij mijn mond doen.
Hoger. We buigen hem gewoon alle kanten op, joh. Kijk aan. Ik ga zo luid en duidelijk praten dat jullie mij een week lang niet uit je oren kunnen krijgen. Nee, dat is slaap. Lieve mensen. Jezus, die zei in Matteüs 28, dat de taak die wij, althans die de volgelingen van Jezus, ik weet niet of je je daartoe rekent, maar die de volgelingen van Jezus hebben op deze wereld, is dat je alle volken, dus ook de Almeerders, leert onderhouden wat Jezus ons geboden heeft. Nou, daar kun je natuurlijk weer heel veel preken over maken, maar vandaag begin ik de preek zo om bij je de vraag op te roepen, wat leert Jezus je vandaag onderhouden? Dus probeer even die pas te pakken. We gaan zo meteen bij Judas kijken en bij de discipelen kijken. We kijken ook bij Jezus. En de vraag is dan, wat leert hij jou nu onderhouden? Want dat is namelijk ook wat je mag leren aan de volken. Er zit één stap tussen. Dat is namelijk de stap dat je ook gelooft in Jezus. Dat je gelooft wat hij je voorleeft, wat hij doet, dat dat ook werkelijk het geloof waard is om aan de mensen te leren. Want kijk, mensen in relatie tot anderen, en daar ga ik even een klein beetje op uitweiden, gaan heel vaak vriendschappelijk met elkaar om, leven in hun kantoortuinen of hun schoolklassen, of daar besta je met elkaar. Misschien heb je nu je eigen seniorenwoning of je eigen gezin in gedachten. Er leven mensen om je heen. En menselijke relaties, daar zit altijd een spanning in. Dat kan een aantrekkende spanning zijn, hè? Dus je wil elkaar omarmen. Je wil heel graag bij elkaar zijn. Je wil je aan elkaars aandacht voeden. Maar het kan ook zijn dat die spanning juist bipolair is. Dus net als twee magneetjes die je verkeerd draait, die stoten elkaar af. Dat je moeite moet doen om bij elkaar te blijven. Dat de spanning tussen jou en een ander of andere mensen of een groep, dat die eigenlijk afstotend is. Dat je dat ook voelt. Van nou, ik drink wel even koffie met je bij de koffiekoe, maar dan moet het ook weer voorbij zijn. Dan ga ik weer achter mijn eigen beeldscherm zitten en dan moet jij vooral aan de andere kant van de kantoortuin blijven. Op het moment dat het je gaat aanvallen. Dus ik maak het even nog een graadje erger. Waarom? Omdat Jezus zo meteen wordt aangevallen. Dat snap je hoop ik wel. Jezus wordt zometeen aangevallen. Op het moment dat je wordt aangevallen, zijn er biologisch, menselijk gesproken, drie manieren van reageren. En dat weten jullie misschien. Je kunt vechten, je kunt bevriezen of je kunt vluchten. Dat komt van een Amerikaanse psycholoog. Je kunt fight, freeze or flee. Vechten, bevriezen of vluchten. Denk het bij jezelf maar even in. Pak een relatie waar spanning in bestaat. Wat doe je dan? Zeg je dan, ik kom voor mezelf op. Er moet teruggevochten worden. Er moet vooral even wat wapengekletter en messen gescherpt worden. Maar kom erop, ik lust je rouw. En dan niet dat je een ander wil vermoorden. Maar dat je echt van, ik ga niet van mijn stuk af. Ik blijf hier staan. En dat moet je dan maar accepteren. Dan vecht je tegen de verdrukking of tegen de bedreiging of tegen wat er dan ook maar op je afkomt. Vechten. Dat is niet wat de meeste mensen doen. De meeste mensen bevriezen. Jullie kennen allemaal wel dat beeld van iemand die met zijn auto in de gracht rijdt. Waar dan ook, in Amsterdam of wat dan ook. En dan staat hij, ik heb zo'n plaatje even opgezocht zodat ik het voor me kan hebben. En dan staat hij bovenop het dak van zijn auto. En langs de kant staan de kaders vol met mensen. Dus er springt niemand in het water om de goede man uit zijn benarde positie te helpen. Ze bevriezen allemaal. Ja, tegenwoordig maken ze allemaal filmpjes en die zetten ze dan vervolgens op YouTube. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je gewoon niks meer doet. Dat je gewoon stand blijft staan en dat je ook niet handelt. Dat schijnt ook als mensen een hartaanval krijgen. Er hangt hier een AED in de kerk. Maar het schijnt zo te zijn dat als iemand hier onder ons een hartstilstand krijgt, dat wij grotendeels bevriezen. Dat we niet weten wat we moeten doen of niet. In ieder geval niet handelen. Bevriezen. Of vluchten. En vluchten, dat betekent dan dat je eigenlijk afstand neemt van de spanning die op je afkomt. Dat je er eigenlijk niets mee te maken wil hebben, dat je eigenlijk afstand wil houden. Heb je die afstand niet, dan creëer je die afstand. Vechten, vluchten of vriezen. En nu gaan we naar Jezus, in de hof van Gethsemane. Het eerste waar Gerdien ons in voorging om te lezen, dat was dat nadat hij die woorden had gesproken over de vervulling en dergelijke, dat Judas op Jezus afkomt. En Judas, ja, ik heb mij in de voorbereiding van de preek afgevraagd, waarom zou Judas Jezus verraden? En je kunt daar theorieën over vinden. De meeste gaan in de richting van geld. Hè, want waarom verraad je iemand? Nou, je bent eerst van de ene partij en later van de andere partij. En Judas, die zat inderdaad wat op de centen. Want de beslissingen waar Jezus nogal laconiek met geld omging, daar was het Judas die zei van, nou, mond dat nou, wat een verspilling. En hij was ook de beheerder van de pot. Daarmee, lieve penningmeester Anton, wil ik niet zeggen dat iedereen die de pot beheert ook werkelijk een Judas is. Laat het even duidelijk zijn. Want potbeheren moet. Dat moet gewoon. Want je moet de zaken gewoon goed regelen. Dat is heel simpel. Maar van Judas bestaat dan het idee dat hij, ja, op de een of andere manier uit was op zijn eigen winst. Er staat ook één zinnetje in de Bijbel dat hij uit de kas stal. Dus dat het ook nog een dief was. Op een bepaald moment is dan de gedachte dat hij erachter komt dat hij bij de fariseeën meer kan verdienen dan bij Jezus. En dat keerpunt, dat zit hem dan op het punt dat Jezus zegt van nee, maar ik moet lijden en sterven en zo moet ik het woord van onze God vervullen. Dat hij op dat moment afhaakt en dat hij dan zegt van ik kan beter rijk worden door de fariseeën en Jezus verraden dan dat ik bij Jezus blijf. Overigens, om iemand te verraden, moet je wel intieme kennis hebben. Je kunt niet zomaar door iedereen verraden. Ik bedoel, ik ga ervan uit dat jullie bijvoorbeeld van elkaar, of van mij, of van degene die naast je zit, heel veel intieme kennis niet hebt. Als je die wel zou hebben, stel je voor, hè, en dan bedoel ik ga geen verdachtmakingen, ik zal mezelf als voorbeeld nemen. Stel je voor dat ik bij een van jullie heb opgebiecht, nou noem eens wat, dat ik regelmatig in mijn voorbereidingstijd porno zit te kijken op internet. Stel dat ik dat heb opgebiecht bij een van jullie. dan ben je in staat mij te verraden. De anderen kunnen dat niet, die weten het niet. Maar dan ben je in staat om mij, als het ware, te pakken op dat punt. Judas, die wist in intieme dingen van Jezus. Hij was jaren met Jezus opgetrokken. En een van de dingen die hij wist, dat was dat in de Pesachtijd, waar we nu in zitten, hè, in Matthäus 26, dat Jezus de gewoonte had om overdag in de tempel te zijn, maar de nachten in de hof van Gethsemane door te brengen. Nou, ik weet niet of jullie wel eens buiten onder een boom hebben geslapen, maar dat weet niemand. Dat klinkt misschien gek, maar je kunt langs de A27 in de berm onder een boom gaan liggen. Dan moet je wel een beetje zo van de kant op van het kathedralenbos, daar heb je eerst de bossage. Hè? Dan kun je gewoon onder een boom gaan liggen. Niemand weet het, niemand bedreigt je, je bent zo veilig als ik weet niet wat. Veiliger dan in je eigen slaapkamer, want daar weten ze dat je er ligt. Daar weten ze dat als ze bij je inbreken, dat je wakker kunt worden. Of dat je een bedreiging kunt voelen. Als je in het kathedralenbos je slaapzak onder een boom legt, niemand bedreigt je. Klinkt misschien raar, maar zo werkt het. Judas wist van Jezus dat hij iedere nacht met zijn vrienden naar de hof van Gethsemane ging. En die intieme kennis, die kennis uit de intieme kring rond Jezus, maakt dat hij een verrader kan worden. En nou krijg je het eerste punt. Judas komt met een gewapende bende soldaten, dienaren van de hoge priester, komt op Jezus af. Hij omhelst Jezus en kust hem, hè, zoals in het Midden-Oosten mensen elkaar groeten. En dan zegt hij, gegroet Rabbi. Hij is ook de enige leerling die Jezus Rabbi noemt, meester, leraar. Alle anderen noemen hem Heer. Dat is heel apart, want Heer wil zeggen, u hebt zeggenschap over mijn leven. U bepaalt mijn leven, u wortelt in mijn woorden en daden. Uw liefde doordrenkt mijn bestaan, dat is een Heer. Een leraar, een meester is iemand die je wat leert, maar je blijft op enige afstand, want de volgende klaslokaal is weer een andere leraar. Gegroet Rabbi, zegt Judas. Dan zegt Jezus iets heel opmerkelijks. Hij zegt, vriend, waarom ben jij hier? Vriend is in de taal van Jezus zoiets wat wij makker zouden noemen. Of de Australische mensen, hey mate, dat betekent niet dat je een makker bent. Zeg, vriend, wat doe je? Ik bedoel, onze hangjongeren hier op het plein. Als dan een van de ambtenaren van de BOA's komt. En Hilco, jij weet dat. Dan zeggen ze, hé, vriend. Niet dat dan een politieman meteen een vriend van ze is. Maar dat is de uitdrukking. Hé, vriend. Dat is mijn auto. Hé, vriend. Dat zegt Jezus. Hé, vriend. Dat wil niet zeggen dat hij ook werkelijk een vriendschap met Jezus, of met Judas op dat moment voelt. Maar hij spreekt hem aan zoals hij jou en mij kan aanspreken. Hé, vriend, want je bent hier. Ja, het zij in de kerk, het zij thuis. Ik weet niet waar je die preek dan beluistert. Maar Jezus spreekt je aan en zegt van, hé, vriend, wat doe jij hier? Hoor je de lezing waarin Gerdien ons voorging uit Genesis 3? Hé, vriend, waar ben jij? God die Adam roept. Adam, waar zit jij? En het eerste, want dan kun je nog zeggen, hè, want dan krijg je ook in de commentaren, dan krijg je weer dingen van, ja, maar God wist toch dat hij achter de bosjes zat. Ja, maar dat is het punt niet. Het punt is dat God aan jou vraagt, aan de mens vraagt. Aan jou persoonlijk. Waar zit jij in je leven? Niet wat doe je hier, maar waarom ben je hier? Wat leeft er in jouw hart dat je hier bent? Wat zoek jij hier? Dus God probeert Adam zo ver te krijgen dat hij zijn hart laat zien aan de ander. Dat is natuurlijk link, want als je je hart laat zien kun je ook verraden worden. Oh, kijk, daar begint die twee spalt tussen vriendschap en verraad. Maar wat God doet, wat Jezus doet, is je uitdagen. Kom eens tevoorschijn. Hé, vriend, wat doe jij hier? Dat is het eerste waarvan ik durf te zeggen dat Jezus ons vraagt om dat aan de volken te leren. Dat op het moment dat je iemand ontmoet, dat je aan die ander vraagt, wat doe jij hier? Waar zit je? Waar zit je met je gedachten? Waar zit je met je hart? Waar zit je met je liefde? Waar zit je met je chagrijn? Waar zit je met je verlangen? Wat doe jij hier? Hoe komt het dat wij elkaar ontmoeten? Wat wil je? Wie ben je? Dat is zo uitdagend en Jezus blijft daarmee bezig. Er staat niet dat Judas antwoord geeft. En ja, daar mag je dan denk ik ook weer alle kanten mee op. Er zijn natuurlijk ook heel veel momenten dat wij geen antwoord willen geven op die vraag. Ik kan me voorstellen dat als iemand met zoveel nadruk morgen zo'n vraag aan ons stelt, dat wij argwanend kijken, ja, ik kan jou wel vertellen hoe ik mij van binnen voel, maar wat ga jij er dan mee doen? Maar wat Jezus doet is vervullen, volmaken wat God begonnen was te doen. Te vragen naar de mens. Waar zit je? En hij vraagt dat aan degene die hem verraadt. Meer kun je je vijand niet lief hebben door hem een kans te geven met zijn hart bij de dokter God te komen. Kom op. Kom op. Ik weet dat je een verrader bent. Maar wat doe je? Waar zit je? Vervolgens trekt iemand een zwaard en slaat erop in. Niks vriezen of vluchten. We gaan vechten. Want het koninkrijk van koning Jezus en ik hou van Jezus en ik moet daar tegenin. En we weten uit een ander gedeelte dat twee van de discipelen een zwaard bij zich hadden. Twee zwaarden waarvan Jezus al zei, ah, dat is wel genoeg. Genoeg waarvoor? Om die hele horde met stokken die op je afkomt, met zwaarden en lansen en speren die op je afkomt, om dan te zeggen, ja, maar er komen wel 12 legioen engelen en dan zullen wij ze wel eens even van Mores leren. Nee, wat Jezus bedoelt is, twee zwaarden is genoeg om jullie wat te leren. Wat leert hij ons dan? Stop het zwaard terug. Stop het zwaard terug. Niet vechten. Niet erop inhakken. Niet met je woorden. Niet met je gedachten. Niet met je emoties. Niet met je visies. Niet met je plannen. Niet erop inhakken. Stop dat terug. Want, zegt Jezus, wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan. En dat weten we inmiddels aan alle kanten uit de Bijbel, ook uit de psychologie. Dat wat je over je heen, dat wat je verwacht, wordt vaak ook opgeroepen. Niet vechten, zegt Jezus. Leer alsjeblieft aan de volken dat de vraag waar ben je niet beantwoord wordt door te gaan knokken, door zelfverdediging, door erop in te slaan bij je ander. Leer dat, lieve mensen, alsjeblieft aan de volken. Dat vechten niet de goede houding is. Bevriezen dan. Want Jezus die zegt dan opeens tegen degene die zijn zwaard trekt, stop het terug. Maar dan is het net alsof hij zeg maar in het water op zijn auto staat en tegen de mensen op de kant roept, blijf staan waar je staat. Duik er niet in. Ga niet vechten. Maar dat is gek. Dat is gek, wil Jezus dan zeggen, dat wij stil maar, wacht maar, alles maar over ons heen moeten laten komen, totdat, nou, het is in ieder geval zo, dat Jezus van tevoren had gezegd, dat als we hem gingen volgen, we zouden zien, dat hij het werk van God volmaakt. Dus als Jezus onze kant op kijkt, en eigenlijk, ja, min of meer een opdracht geeft om te bevriezen, dat hij daarmee eigenlijk zegt, niet van jullie, hè, van jullie niet of zo, maar dat hij zegt, let op wat ik doe. Want dan kun je zien hoe het woord van God wordt vervuld. En één ding zagen we al in de richting van Judas. Tweede wat we zien is dat Jezus zegt, nee, niet terugmeppen. Niet terugslaan. Want als je terug gaat slaan, zul je door het slaan omkomen. Niet met je woorden, niet met je daden, niet met je, niet doen, niet doen. Vervolgens keert Jezus zich tot die enorme meuten met zware speren en stokken. En dan zegt Jezus iets heel aparts. Hij zegt, luister, jullie zijn op mij afgekomen alsof ik een misdadiger ben. Maar zat ik niet elke dag bij jullie in de tempel te onderwijzen? Wat doet Jezus nou? Wij zouden kunnen zeggen, ja, hij verwijt de mensen dat ze de duister van de nacht kiezen om een ander te lynchen. En laten we eerlijk zijn, de nacht, hè, hoe donker de tijd, de nacht is vaak de plek dat de vijanden in onze hoofden komen. De nacht is de plaats waar mensen inbreken. De nacht is de plaats waar geweld ongezien kan plaatsvinden, ondanks al onze CCTV-camera's en zo. Wat dat betreft zijn de hoge priester en de fariseeën, die zijn ook niet anders dan jij en ik. Wij doen ook in de nacht wat het daglicht niet kan velen. Maar daar moet je niet op letten. Let nou op wat Jezus doet. Jezus die zegt tegen je, joh, je bent met stokken en zwaarden gekomen, maar ik ben elke dag bij je. Ik ben niet ver, zongen we net. U bent dichtbij. Elk moment van de dag kun je met mij spreken. Elk moment van de dag kun je aan mij vragen. Elk moment van de dag raak ik jou aan en kun jij mij aanraken. Waarom wacht je op de nacht in het leven om mij te lynchen, om mij gevangen te nemen? Met andere woorden, Jezus geeft ook de mens in de nacht weer de kans. Nou, in de zin van dat hij die mens benadert en je merkt al aan zijn woorden dat die mensen hun zwaarden en stokken laten zakken. Dat hun verdediging als het ware afneemt. Ja, dat is waar. We hadden elke dag in geloof kunnen leven. We hadden elke dag bij Jezus kunnen zijn. We hadden elke dag de volken kunnen leren te doen wat hij ons geleerd heeft. Nu moeten we even stoppen, want zometeen vluchten de discipelen. En misschien heb jij zometeen die neiging ook wel om te zeggen, nee, dit wil ik niet. Als Jezus wil volmaken, best mee, ik ga weg. Dus ik stop hier even. Wat leert Jezus ons nu als het gaat om de crisis van het leven? Want je snapt dat er natuurlijk heel veel vreugde in het leven is. Er zijn heel veel prachtige dagen waarvan je kunt genieten. Dan stellen wij doorgaans de vraag niet waar God is. Maar in de crisis van het leven vragen we het wel. En dan kijken we naar Jezus die voor die grote meute staat. En we weten dat hij straks tegen ons gaat zeggen, ik verzoek je, ik draag je op om dat te leren aan de volken. Maar wat zie je nu? Wat doet Jezus? Hij neemt het leven op zich. Hij vecht niet terug. Hij bevriest ook niet, want hij spreekt de dreigender aan. En hij vlucht ook niet. Hij neemt het leven op zich, zoals het van God wordt gegeven. Want, had hij gezegd, op die manier moet ik het woord van God volmaken. Tot twee keer toe heeft hij dat in de schriftlezing gezegd. Wij pluizen dan, waar staan dan stokken in de profetie? Waar staan dan zwaarden in de profetie? Waar staat dan... Maar in de hof hoor ik iets anders. En dat is misschien mijn eigen emotie of mijn eigen... Ik hoor de stem van God klinken. Mens, waar ben je? Dat is Jezus aan het volmaken. Op het moment dat iemand jou geestelijk, lichamelijk een draai om de oren wil geven, kun je de neiging hebben terug te slaan. Jezus zegt nee, berg je zwaard op. Kun je de neiging hebben te bevriezen. Gebeurt er nu? Of kun je de neiging hebben om te vluchten? Maar Jezus leert ons te vragen, mens, waar zit je? Niet dat je mij wil slaan, maar dat je sowieso wil slaan. Mens, waar zit je? Niet dat je over mij kwaad spreekt, maar dat je sowieso kwaad spreekt. Mens, waar zit je? Niet dat je alle mensen hun geloof of hun ongeloof verwijt, maar dat je zelf niet gelooft. Mens, waar zit je? Dat je niet alle andere mensen verwijt dat ze het milieu vervuilen en dat ze allemaal op geld uit zijn, maar dat ze niet aan jouw portemonnee mogen komen. Waar zit je met je hart? Waar zit je leven? En weet je, hier stopt de schriftlezing, dus hier stoppen wij ook. Want Jezus kijkt ons aan met die vraag. Waar zit je? Alle discipelen vluchten weg. Ze vluchten alle kanten op. Opeens zijn alleen maar de dreigers en alleen maar Jezus. En we weten dat hij zich gewoon gevangen laat nemen. Dat hij gewoon met ze meegaat. Waarom? Omdat daarin de mens laat zien waar de mens zit. Judas zal het later heel terecht zeggen. Wij verraden onschuldig bloed. Zo zijn wij allen, zegt een van onze liederen. Zijn wij nou van die ongelooflijke slechterikken? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Maar we horen de vraag van God niet. Adam, waar ben je? Wat kunnen we dan wel? We kunnen in ons gebed of tegenover elkaar laten zien waar we zitten. Laten zien wie we zijn. We kunnen dat tegenover de Allerhoogste uitspreken. Hoewel we onze harten waarschijnlijk niet eens allemaal zo goed kennen. Maar we kunnen wel vertellen wat ons beangstigt. We kunnen vertellen wat ons drijft. Waarop we hopen. Wat we belachelijk vinden. Dat is ons hart, God. Zo saai vinden we de godsdienst. Of zo effectief vinden we onze economische strategie. Of zo belangrijk vinden we onze politiek. Oh, zit je daar? Ah, oké. Dan draag ik je nu op om je tot God en Jezus te keren. En aan alle volken, ook de Almeerders, te leren wat je vandaag van mij gezien hebt. En wat is dat dan, Heer? Dat je namens de Allerhoogste aan de mens die God je geeft vraagt. Hé, waar zit je? Ja, maar Heer, als ik dat ga doen, dan laat een ander zijn meest intieme dingen zien. Dat is ook de basis van alle verraad. Dat is onze wereld. Ja, zegt Jezus, ze kunnen je kruisigen. Maar het laatste woord wat je van mij zult horen is, nu is het echt volbracht. Amen.